Goedemorgen gemeente. Er is nog steeds gelegenheid om de enquêteformulier in te vullen over het samen apart kerken. Ze liggen in de hal en daar staat ook een doos om de ingevulde formulier in te vullen. Als we allemaal onze reacties laten horen, kunnen we met elkaar iets moois van maken. Uw bijdrage hieraan wordt zeer gewaardeerd. In welke ruimte zich u ook bevindt, hier of elders, wij weten ons geroepen door de Heer onze God, dat er in de stilte ruimte zal zijn om ons te openen voor zijn aanwezigheid.
Onze hulp is in de naam van de Heer, die trouw houdt tot in eeuwigheid. Genade en vrede voor u en jullie allemaal, van God onze Vader, van Jezus Christus de Heer, door de Heilige Geest. Amen.
Thank you.
Wij bidden de Heere God om ontferming voor de vele nood in deze wereld. En Paul Wildeboer wil ons helpen om het Kyrie met elkaar te zingen. Dus na elke intentie zingen wij met elkaar het Kyrie. Laten wij bidden. Ja, goede God, we zongen het. U bergt ons in uw vrede. Maar op zoveel plekken op deze aarde is die vrede ver te zoeken. Al die mensen in Gaza, omkomend van honger, nergens meer veilig, het uitschreeuwend, van waar, van wie komt onze hulp? Zie hen aan, al uw mensen, hongerend en dorstend, opgejaagd, snakkend naar adem. Ouders op zoek naar hun kind, kinderen zonder familie, ontheemden, verlangend naar vaste grond. En wij bidden u. Dat u ons leven geneest, onze schuld vergeeft, dat bidden wij voor de kerk overal op deze wereld, machtig en onmachtig, zondig en heilig. Dat bidden wij voor de kerken ook hier in Waddinxveen, voor ambtsdragers, voor lezers uit de schrift, voor uitvaartleiders, voor zangers en spelers voor uw aangezicht. Ja, voor allen die zich ten dienste stellen van deze gemeenschap om geloof en een lange adem, waarmee wij u blijven loven tot wij u ontmoeten zullen. Zo bidden wij. Voor kinderen die steeds opnieuw gepest worden. Wij bidden u. twee moeders, twee halfbroers, één vader, een samengesteld gezin. Abraham, Sarah, moeder van Isaac, Hagar, moeder van Ismaël. Dit verhaal, zoals we het wellicht onbewust in ons hebben opgenomen, al het licht valt op Isaac als kind van het verbond met God. Ismaël, kind van de duisternis, wordt met zijn moeder de woestijn ingestuurd. En op de achtergrond zien we de oorzaak van alles. Er zijn twee machten werkzaam. Het licht en het duister. En wij mensen zijn daar speelbal van. En het gevolg, tweedeling, vijandschap. Er is maar één God, geen twee. En God is licht, licht dat schijnt voor alle mensen. Toch is hier ook sprake van een tweedeling, van strijd, maar die komt niet van boven, die komt van beneden. Hij moet een keus maken tussen twee zonen. Kiest hij voor de oudste of voor de jongste? Dat is het verhaal dat ons vanmorgen zal bezighouden. Ismaël wordt gezien als de aartsvader van de moslims. Isaac als de vader van Joden en christenen. Jezus zegt, God laat zijn zon immers opgaan over goede en slechte mensen. Laat het regenen over rechtvaardige en onrechtvaardige. Tweedeling komt niet van boven. Tweedeling ontstaat in ons hoofd en in ons hart. En wie hier goed is en wie niet, doet nu even helemaal niet ter zake.
Thank you.
Laten we bidden. Trouwe God, die ieder van ons, hoe verschillend ook, schiep tot zinsverband. Wij bidden dat het boek dat wij nu gaan openen, uw woord, waarin zielen naam voor naam getekend staan, licht geeft op onze levensweg. Licht dat ons helder zicht geeft op tweedeling, op strijd en ons aandeel, onze verantwoordelijkheid daarin. Abraham, Sarah, Hagar, Ismaël, Isaac, mensen zoals wij, vol van overslaande liefde. Vol van overgaande liefde. Verbitterd, gekrenkt, vol van rivaliteit. U die trouw blijft, u die het licht laat schijnen over ons allemaal, schrijf ons vrij en wek ons tot leven. Amen. Onze lector Evalien de Haan zal nu de schriftlezingen verzorgen.
Genesis 16. Abrahams vrouw Sarai baarde hem geen kinderen. Nu had zij een Egyptische slavin, Hagar. Luister, zei Sarai tegen Abraham. De Heer houdt mijn moederschoot gesloten. Je moest maar met mijn slavin slapen. Misschien kan ik door haar nakomelingen krijgen. Abraham stemde met haar voorstel in en Sarai gaf hem haar Egyptische slavin Hagar tot vrouw. Abraham woonde toen 10 jaar in Kanaan. Hij sliep met Hagar en ze werd zwanger. Toen Hagar merkte dat ze zwanger was, verloor ze elk respect voor haar meesteres. Sarai zei tegen Abraham: voor het onrecht dat mij wordt aangedaan, ben jij verantwoordelijk. Ik heb je mijn slavin ter beschikking gesteld en nu ze weet dat ze zwanger is, toont ze geen enkel respect meer voor mij. Laat de Heer maar beoordelen wie er in zijn recht staat, ik of jij. Abraham antwoordde: het is jouw slavin, doe met haar wat je goed doet. Toen maakte Sarai haar het leven zo zwaar dat ze vluchtte. De engel van de Heer trof haar in de woestijn aan bij een waterbron, de bron die aan de weg naar Sur ligt. Hagar, slavin van Sarai, waar kom je vandaan en waar ga je heen? Vroeg hij. Ik ben gevlucht voor Sarai, mijn meesteres, antwoordde ze. Ga naar je meesteres terug, zei de engel van de Heer, en wees haar weer gehoorzaam. En hij vervolgde: ik zal je heel veel nakomelingen geven, zoveel dat ze niet te tellen zullen zijn. Je bent nu zwanger en je zult een zoon ter wereld brengen en die moet je Ismaël noemen. Want de Heer heeft gehoord hoe zwaar je het te verduren had. Een wilde ezel van een mens zal hij zijn. Hij schopt iedereen, iedereen schopt hem. Met al zijn verwanten zal hij in onmen leven. Toen riep ze de Heer die tot haar gesproken had zo aan: u bent een God van het zien, want, zei ze, heb ik hier niet hem gezien die naar mij heeft omgezien? Daarom noemt men de bron daar Lachai Roi. Hij ligt tussen Kades en Beret. de zoon die zij hem gebaard had, Ismaël. Abraham was 86 jaar toen Hagar hem Ismaël baarde. Je zult de stamvader worden van een menigte volken. Je zult voortaan niet meer Abraham heten, maar Abraham. Want ik maak je vader van vele volken. Ik zal je bijzonder vruchtbaar maken. Er zullen veel volken uit je voorkomen en onder je nazaten zullen koningen zijn. Ik sluit een verbond met jou en met je nakomelingen, met alle komende generaties, een eeuwigdurend verbond. Ik zal jouw God zijn en die van je nakomelingen. Heel Kanaan, het land waar je nu als vreemdeling woont, zal ik jou en je nakomelingen voor altijd in bezit geven. En ik zal hun God zijn. Ook zei God tegen Abraham, je moet je houden aan dit verbond met mij, evenals je nakomelingen, generatie na generatie. Dit is de verplichting die jullie op je moeten nemen. Alle mannen en alle jongens moeten worden besneden. Zijn zonen Isaac en Ismaël begroeven hem in de grot van Machpela op de akker van Efron, de zoon van de Hegiet Socha, dicht bij Mamre, het stuk land dat Abraham van de Hittieten had gekocht. Daar ligt Abraham begraven. Evenals zijn vrouw Sarah. Na Abrahams dood zegende God Isaac, zijn zoon, die bij de bron Lachaïroi ging wonen.
Het Nieuwe Testament uit het Evangelie naar Lucas, hoofdstuk 3. De versen 7 tot 14. Lucas 3. De versen 7 tot 14. Johannes zei tegen de mensen die massaal uitliepen om zich door hem te laten dopen: "Anderen gebroed, wie heeft jullie wijs gemaakt dat je het komende oordeel kunt ontlopen? Breng vruchten voort die tonen dat jullie tot inkeer gekomen zijn en zeg niet meteen bij jezelf: wij hebben Abraham als vader. Want ik zeg jullie, God kan uit deze stenen kinderen van Abraham verwekken. Ja, de bij ligt al aan de wortel van de boom. Iedere boom die geen goede vruchten voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen." De mensen vroegen hem: "Wat moeten we dan doen?" Hij antwoordde: "Wie twee stel onderkleren heeft, moet delen met wie er geen heeft. En wie eten heeft, moet hetzelfde doen." Er kwamen ook tollenaars om zich te laten dopen en die vroegen hem: "Meester, wat moeten wij doen?" Hij zei tegen hen: "Vorder niet meer dan wat jullie is opgedragen." Onze soldaten kwamen hem vragen, ook soldaten kwamen hem vragen: "En wij, wat moeten wij doen?" Tegen hen zei hij: "Jullie mogen niemand uitpersen en je ook niet laten omkopen. Neem genoegen met je soldij."
Thank you.
Nou, wat goed, velen kenden het uit hun hoofd en anderen hadden dit boekje voor zich. Het woord van liefde, vrede en recht is in uw eigen mond gelegd, is in uw eigen hart geschreven. Rondom u klinkt de stem van God. Vrijspraak, vertroosting en gebod. Vlak voor u ligt de weg ten leven. Geliefde mensen van God, bij onze zoon die in de zorg werkt, was onlangs een collega die ging trouwen. Ze nodigde 8 collega's uit, zij kregen een kaart, de anderen van het team niet. Dat viel niet goed. Geen uitnodiging, zelfs geen kaart. Moet ik dan wel een bijdrage leveren voor een cadeau? Ben ik niet van plan. Sommige collega's voelden zich gepasseerd, zelfs verontwaardigd. Het gaf verdeeldheid binnen het team. Onze zoon vond het allemaal maar kinderachtig gedoe, maar hij behoorde dan ook tot een van de genodigden. Dan kan je makkelijk praten. Wie is hier verantwoordelijk voor? Met het uitspreken van je voorliefde moet je heel voorzichtig zijn. Het leidt tot verdeeldheid. Ja, zelfs tot ruzie. Bij de broedertwisten in Genesis zien we hetzelfde. Abel en Kaïn brengen een offer voor de Heer. God merkte het offer van Abel op, maar had geen oog voor het offer van Kaïn. En dat maakte hem woest en de gevolgen zijn bekend. Wie is hier verantwoordelijk voor? Een telkens terugkerend thema in Genesis. Abraham heeft 2 zonen, Ismaël, de oudste, en Isaac. Niet met de oudste, maar met de jongste zal God het verbond voortzetten. Dat valt niet goed. Grote oneenigheid en strijd in het gezin. Ismaël wordt met zijn moeder de woestijn ingejaagd. Wie is hier verantwoordelijk voor? Isaac kreeg 2 zonen, Jacob en Esau. Vader houdt van Esau, moeder Rebecca van Jacob. Ook God lijkt een voorkeur te hebben voor de jongste. De oudste zal de jongste dienen. Opnieuw een breuk in een gezin. Strijd en Jacob moet vluchten voor zijn leven. Jacob had later 2 vrouwen. Van Rachel hield hij echt, om Lea had hij nooit gevraagd. Bron van rivaliteit. Ja, Jacob heeft er niet veel van geleerd. Ook hij heeft zijn lieveling Jozef, die met een prachtige mantel wordt verwend. Wat een haat heeft dat niet opgeroepen in dat gezin. Jozef als slaaf verkocht en net niet vermoord. Dat doet wat met je. Om in een team of in een gezin niet geliefd te zijn. Om niet uitverkoren te zijn. Om altijd maar weer tweede rangs te zijn. Mensen hebben daar een leven lang last van. En het leidt tot verbittering. Gekrenkte zielen. Oneenigheid. Rivaliteit en zelfs geweld. We zeggen dan wel dat de liefde van God verbindt. Maar liefde voor de een en niet voor de ander werkt als een splijtswam. Abraham, zo wat God hem belooft, zou veel nakomelingen krijgen en zijn nazaten zouden uitgroeien tot een groot volk, het uitverkoren volk. En uiteindelijk is het dan toch zover. Abraham heeft 2 zonen. De een geboren uit ongeduld en ongeloof op initiatief van Sara zelf, bij het dienstmeisje Hagar Ismaël. De ander, niet meer verwacht, maar wel beloofd en door God geschonken Isaac. En al tijdens de zwangerschap van Hagar verdraagt Sara de trotse blik van Hagar niet en jaagt haar de woestijn in. En daar ontmoet ze een engel die haar gebied terug te keren. Ismaël, de eerstgeborene van Abraham, ontvangt als eerste het teken van Gods verbond. Hij wordt besneden en geldt als de aartsvader van de Arabieren, van de moslims, kind van Abraham. Ja, onze identiteit is gebaseerd op verhalen. U zegt mij wie u bent en u vertelt uw verhaal, jouw geschiedenis. Als Nederlanders vertellen wij het verhaal, althans denk ik wel de oudere generatie nog onder ons, de jongeren weet ik niet, maar als Nederlanders vertellen we het verhaal van Willem van Oranje of Brederode, de strijd tegen de Spanjaarden, onze geweldige strijd tegen het water en we willen het weten ook. Deze verhalen van Abraham vormen de bouwstenen voor de identiteit van Joden, voor de identiteit van christenen en voor de identiteit van moslims. Ja, we staan hier aan de wieg van alle drie deze godsdiensten. En allemaal noemen zij zich kinderen van Abraham. Maar wie is de ware erfgenaam van het geloof van Abraham? Wie zijn de ware dragers van het verbond? Wie zijn de echte geliefde kinderen van God? Geboorteverhalen, daar moet je niet aankomen. Betwist ze niet. Dan raak je een gevoelige snaar. Je berooft iemand van haar of zijn identiteit. Ismaël, oudste zoon van het verbond, Gods verbond, zoon van Abraham, zo vertelt Genesis. Hier wordt identiteit gevormd. En wat niemand meer verwacht. Sara krijgt alsnog een zoon, Isaac, de tweede zoon van Abraham. Ook hij wordt besneden. En God laat Abraham weten met Isaac de jongste, zal ik mijn verbond voortzetten. Het zal een eeuwigdurend verbond zijn. U voelt wel aan, dit is een uitermate beladen situatie. Het kan niet goed gaan. Eén man, twee vrouwen, twee zonen en God verkiest tegen alle gebruiken in de jongste boven de oudste. En het bood het niet meer tussen Sara en Hagar. Geen wonder. En Sara zegt tegen Abraham, jaag die slavin en haar zoon weg. Ik wil niet dat Isaac later de erfenis moet delen met de zoon van mijn slavin. En dit voorstel bevalt Abraham allerminst. Ismaël is immers zijn zoon, zijn eerstgeborene. Zelfs dat hij houdt van hem. Maar God zegt tegen Abraham, voel je niet bezwaard. Doe alles wat Sara van je vraagt. En de volgende morgen stuurt Abraham Hagar en Ismaël weg. Moeten we niet concluderen dat God op zijn minst mede verantwoordelijk is voor deze rivaliteit tussen Joden en moslims? Isaac is geliefd, Ismaël wordt weggestuurd. Dat is vragen om problemen. Het lijkt erop dat God kiest voor Isaac en Ismaël laat vallen. Isaac uitverkoren, Ismaël verworpen. En zo hebben we dat misschien altijd wel gelezen, maar niets is minder waar. Niets is minder waar. Isaac is uitverkoren voor een bepaalde taak, maar Ismaël wordt beslist niet verworpen. Ismaël wordt door God gezegend en dat wordt tot 4 keer toe benadrukt. 2 keer aan Hagar en 2 keer aan Abraham. En we lezen in Genesis 16... Ga naar je meesteres terug, zei de engel van de Heer, en wees haar weer gehoorzaam. En hij vervolgde, ik zal je heel veel nakomelingen geven, zoveel dat ze niet te tellen zullen zijn. Je bent nu zwanger en je zult een zoon ter wereld brengen. En die moet je Ismaël noemen, want de Heer heeft gehoord hoe zwaar jij het te verduren had. Tweede tekst. En wat Ismaël betreft, ik verhoor je. Ik zal hem zegenen, hem vruchtbaar maken en hem veel, heel veel nakomelingen geven. 12 stamvorsten zal hij verwekken en er zal een groot volk uit hem voortkomen. Maar mijn verbond zal ik voortzetten met Isaac, de zoon die Sara je volgend jaar omstreeks deze tijd zal baren. De derde tekst, Genesis 21. Dit voorstel beviel Abraham allerminst. Het ging immers om zijn eigen zoon. Maar God zei tegen hem, je hoeft je niet bezwaard te voelen vanwege de jongen of je slavin. Alles wat Sara je vraagt moet je doen, want alleen de nakomelingen van Isaac zullen gelden als jouw nageslacht, maar ook uit de zoon van jouw slavin zal ik een volk doen voortkomen, omdat ook hij een kind van je is. Genesis 21, maar God hoorde de jongen kermen. En een engel van God riep Hagar vanuit de hemel toe, wat is er, Hagar? Wees niet bezorgd. God heeft jouw jongen, die daar ligt de kermen, gehoord. Sta op, help de jongen overeind en ondersteun hem. Ik zal een groot volk uit hem doen voortkomen. En toen opende God haar de ogen en zag ze een waterput en ze liep er naartoe. Vulde de waterzak en gaf de jongen te drinken. God beschermde de jongen, zodat hij voorspoedig opgroeide. Hij leefde als boogschutter in de woestijn. En hij ging in de woestijn van Paran wonen. En zijn moeder koos een Egyptische vrouw voor hem uit. Ismaël en Isaac. Ze gaan beide een andere weg. Ze hebben beide een verschillende roeping. Een verschillende bestemming. Maar God heeft hen beiden lief. God is allebei zegenend nabij. En het gaat hen beiden goed. Ze leven beide als gezegende mensen en dat betekende in die tijd veel nakomelingen en land om te bewonen en te bewerken. Dat is genoeg. Ismaël moet accepteren dat de weg van Isaac een andere is en andersom. Ja, deze verhalen van Abraham vormen de bouwstenen voor de identiteit van Joden, christenen en moslims. Geef elkaar ruimte. betwist elkaar die ruimte niet. Respecteer elkaars identiteit. Geef elkaar die ruimte elke dag opnieuw. Respecteer die ruimte, want het is heilige grond. En op heilige grond kom je om te luisteren. En vanuit dat luisteren, in alle openheid, met elkaar te spreken. En in deze lege ruimte, op deze heilige grond, richten wij elkaars gekrenkte zielen op. En bidden we dat achterdocht, jaloezie, trots, omgebogen worden tot liefde, ontferming en bescherming. Er is geen enkele reden voor rivaliteit als je accepteert dat God met mensen verschillende wegen gaat. Dat mensen verschillende roepingen, verschillende bestemmingen hebben. Ontroerend om te zien hoe later Ismaël en Isaac samen, zij aan zij, als broeders, hun oude vader ten grave dragen. Geen spoor van rivaliteit. Dat zouden hun beide moeders toch eens hebben moeten zien. Amen.
De bloemengroet van vandaag gaat met een bemoedigende groet naar de heer Heijzen van Heijzen. Hij woont aan het Machteld-erf en de bezorging is geregeld. Er zijn vandaag 2 collectes. De eerste is voor de ZWL en de tweede voor het ouderenwerk.
Laten we stil worden en ons richten tot de Heer onze God. Trouwe God die ons lief heeft, trouw blijft, ons in de ruimte zet, ons en allen die ons vreemd zijn, zegenend nabij is, wij noemen voor uw aangezicht mensen die leven in ruzie. Partners die elkaar niet meer bereiken. Vrienden die elkaar verliezen. Bondgenoten die vijanden worden. Volken die slachtoffer zijn van wie hen regeren. En dagelijks hun gedode landgenoten tellen. Dat zij oog hebben voor elkaar. Elkaar aanvaarden als medemens. Als door u gezegende naaste. Wij noemen voor uw aangezicht wie zichzelf niet kunnen accepteren. Wie verlamd worden door angst, door schuld, door depressie. Wie uitgestoten worden uit hun leefomgeving en geen thuis meer vinden. O God, buig u over hen. Wij noemen voor uw aangezicht onze gemeenteleden die ziek zijn. Die leven met zorgen en zo bidden wij u voor mevrouw Joke van Dalen-Teunissen. Die is opgenomen op de longafdeling van het Groene Hart Ziekenhuis. Zie naar haar om, goede God. En schenk haar uw levensadem. Om uw levensadem bidden wij ook voor mevrouw Kobi Strijdhorst van Aansbergen. Die met benauwdheidsklachten in hetzelfde ziekenhuis ligt. Wees haar zegenend nabij. Goede God, u kent onze broze kracht. U kent mevrouw Gree Karsten, die tot groot verdriet van haar man Nico moest worden opgenomen in de Ronsehof vanwege haar dementie. Bewaar hen, o God. Wees het licht in de nacht en berg hen in uw vrede. Berg ons allen in uw vrede, in deze stilte. Door Jezus die ons voorgaat in gebed. Onze Vader, die in de hemel zijt. gaat dan van hier in vrede en ontvangt de zegen van de God van Ismaël en de God van Isaac. De Heere God behoedt u, zegent jou, bewaart ons. De God die ons heeft toegekeerd naar elkaar, om elkaar te zegenen, te bewaren, te behoeden.